lezen Efeze 4. Zo bid ik dan, ik de gevangene in de Heere, dat u wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkaar in liefde. U benaastigende te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Eén lichaam is het en één geest, gelijkwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die er is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen van de aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou of vol zou maken. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof, van de kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met al het wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden oppassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit wie het hele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam verkrijgt tot zijn zelfs opbouwing in liefde. Ik las dit stukje gewoon vanwege de overeenkomsten die we ook in Colossense zien. We zeggen heel vaak, ja, je moet Colossense naast Efeze leggen. Toen we de Efezebrief bespraken, heb ik ook regelmatig naar de Colossensebrief gekeken. Nu andersom, we zijn met de Colossensebrief bezig. Het is wel eens goed om weer eventjes in herinnering te brengen, waar zitten dan die vergelijkingen. Het gedeelte wat we net gelezen hebben gaat vooral over de eenheid. De eenheid van de geest. Zag je in 4 vers 3. En we zien de eenheid van geloof. Dat zag je in hoofdstuk 4 vers 13. Dat is het thema waar Paulus het over heeft, die te bewaren, de eenheid van geest en de eenheid van geloof, in 4 vers 3 en 4 vers 13 van Efeze. En het middel daartoe, of onder andere het middel daartoe, dat is de waardige wandel van hoofdstuk 1. Daarom zegt Paulus het ook, ja, wandelwaardig, wandelwaardig. In balans betekent dat eigenlijk in balans met je roeping. En wat is die roeping? Nou, dat legt Paulus ook uit, dat is dat ene lichaam. En hoe ziet die wandel eruit? Nou, dat is de kleding eigenlijk waar we het in Colossense nu al over hebben gehad. Vorige keer hebben we het gehad over de ootmoedigheid of de nederigheid. Dat is het eerste woord wat je tegenkomt in 4 vers 2. Dus dat is al een vergelijking. Het volgende woordje wat je tegenkomt is de zachtmoedigheid. Dat dus voor vanavond op de rol staat, zal ik maar zeggen. En het volgende woordje is langmoedigheid. Nou, dat zie je ook bij Colossense terugkomen. Dus Paulus die houdt daar ook dezelfde volgorde aan. Ja, zie je, 4 vers 2 en Colossense 3 vers 13... Paulus die legt deze, je kan deze versen gewoon naast elkaar leggen. Wat zie je nog meer? in het eerste woord van hoofdstuk 3, vers 13 in de Colossensebrief. Dus verdragende. En hoe moeten we elkaar verdragen? Dat zie je dan in hoofdstuk 4, vers 2. In liefde, ja. En hoe krijgt dat gestalte? Dat elkaar verdragen in liefde. Nou, dat kun je dan weer lezen in Colossense 3. Ja, elkaar vergevende. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft. Wat betekent dat? Elkaar vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. Dat is onvoorwaardelijk. Daar wil je niks voor terug hebben. Daar stel je ook geen eisen bij. Paulus heeft het hier wel over de mensen die deze roeping ook verstaan natuurlijk. Ja. Het woord elkander. Ja, jij zat al een klein beetje van, ja, wacht eens even. Hoe zit dat?
Ja,
hij zei natuurlijk... vergeven, dat is een verschrikkelijk ingewikkeld proces.
Ja.
Iemand vergeven. Zeker iemand die je gewoon heel veel schade heeft berokkend. Dat is iets... Daar, voordat een vergevingsproces ook maar in gang gezet kan worden, verwacht je op zijn minst dat er spijt is bij de ander.
Dat zou dus inderdaad een
voorwaarde zijn. We hebben het nu alleen... En ik denk dat er wel een verschilletje is. Het is het elkander. Je verdraagt elkander, dus elkaar. Het is wederkerig. Dus we staan op dezelfde voet. We spreken dezelfde taal. We spreken dezelfde geestelijke taal. We benaastigen, zoals Paulus dat dan zo deftig in hoofdstuk 4 vers 3 zegt in Efeze, je uiterste best doen om. En irritaties kunnen er altijd ontstaan. Je kunt elkaar altijd op de een of andere manier bewust of onbewust gewoon krenken. Maar als het gaat binnen deze roeping, dan doe je je uiterste best om die eenheid te bewaren. Eenheid van geest en eenheid van geloof. En daar hoort dan dat verdragen in liefde bij. En ja, het vergeven, de een de ander vergevende. Maar die wederkerigheid die zou er eigenlijk al een soort van automatisch moeten zijn. Ik bedoel, als het lichaam, nou, we hebben er net even met elkaar over gesproken, als die band, als het wezen er is, je herkent elkaar in dat ene lichaam. En dat hoeft dan niet per se een groepje van Cledonomia of van Adullam of hoe het ook noemen, maar gewoon het is in het algemeen. Dan heb je alleen elkaars welzijn op het oog. Net zoals als ik hier een wond in mijn hand zou hebben, ja, dan werkt mijn hele lichaam, zonder dat ik dat merk, maar mijn hele lichaam werkt eraan mee om die wond hier te genezen. Ja, er komt een ontsteking, ik voel koorts. Die koorts die zit heel ergens anders, of dat gevoel zit heel ergens anders dan daar bij de wond zelf. Maar mijn hele lichaam die komt in actie om ervoor te zorgen dat die wond gaat genezen. Ja, dus er vinden allerlei processen plaats in mijn bloedbaan. Gewoon overal dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat hoort dus ook bij het, je bent je ervan bewust als je een ander kwaad doet en je zorgt ervoor dat je daarvoor vergeving vraagt. Het spijt me dat als ik je gekrenkt heb. En daar weet je eigenlijk al automatisch, die vergeving is er, omdat je van datzelfde lichaam bent. Je vertrouwt er, je kan ook op elkaar vertrouwen dat je altijd vergeven wordt. Is dat wat ik bedoel?
Omdat Lisa want, kent, die is vergevingsgezind.
Ja, en je benaastigt, je doet je uiterste best om die eenheid van geloof en geest te bewaren. Ja. Nou, dat was de eerste vergelijking. Ik heb er wel een heel klein beetje door. Ik heb niet zo heel veel voorbereid, maar anders wordt het alsnog een hele lange Bijbelstudie. 4 vers 3, ja, dat benaastigen. En daar zie je dan de band van de vrede. Nou, dat woordje band, dat is een uniek woord voor Paulus in de gevangenisbrieven. De sun desmos. Daar zit het woordje sun weer in, wat ook heel veel voorkomt in samenvoeging bij Efeze en Colossense. Is mooi om op te letten. En dat noemt Paulus in Colossense 3 vers 14 de sun desmos van de volmaaktheid. Ja, dus we hebben de band van de vrede en de band van volmaaktheid. En bij volmaaktheid moet je bij Paulus een beetje denken in de zin van volwassenheid. Dat lazen we trouwens net ook over Efeze 4, die eenheid van het geloof. Dat heeft ook met een volwassenheid te maken. Ja, je staat als een rots, je wordt niet meer omver geslingerd bij het een of ander. En door allerlei leerlingen van mensen. Dus het is de band van de vrede en de band van de volmaaktheid. Ook die woorden horen bij elkaar. Als je iets verder leest in Efeze 4, het vierde vers. Daar vind je het ene lichaam, dat begint Paulus mee. Eén lichaam. En als je in Colossense 3 vers 5 kijkt, dan zie je ook één lichaam. En de vrede Gods heersen in uw hart, tot welke gij ook geroepen zijt, in één lichaam. Ja, Paulus ziet dat ene lichaam ook echt als één organisme. En je hebt die roeping gekregen om op wat voor manier dan ook een onderdeel te zijn van dat ene lichaam. En te benaastigen die eenheid van de geest en die eenheid van het geloof. Opdat zo ja, Christus zichtbaar wordt. Die nieuwe mens die moet zichtbaar worden in dat lichaam, in die nieuwe mens. Dat was 4 vers 4, ja, dus één lichaam. Verder hebben we 4 vers 6, natuurlijk ook een hele mooie. Eén God en Vader, dus daar eindigt Paulus met die eenheid. Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. En hoe komt de God en Vader boven allen, door allen en in u allen, of onder u allen, zou je misschien ook kunnen zeggen. Nou, dat hebben we natuurlijk in Colossense 3 vers 11 al gezien. Christus is alles en in allen. Ja, dat is eigenlijk de hele kern van de Colossense brief, zou je kunnen zeggen. Nou, Colossense 3 vers Efeze 5, dan slaan we de rest even over. Efeze 5, daar zie je dan ook een vergelijking met Colossense, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Nou, dan zie je in vers 16 van Colossense 3, het woord van Christus woont rijkelijk in u. En dat rijkelijk, dat heeft dan ook met rijk. Het is niet alleen overvloedig, nee. Het woord van Christus woont in al zijn rijkdom binnenin u. Ja, het is het rijke woord van Christus wat in ons plaats heeft. In alle wijsheid leert en vermaalt elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Ja, dus daar zie je dan ook weer een link naar Efeze. En 5 vers 19. Ja, dan zijn we even uit hoofdstuk 4. De hele grote stap. Nou, in 5 vers 19 zie je dat inderdaad.
Waar zie je dat dan in Colossense?
En Colossense 3 vers 16. Okay. Ja, ik volg eigenlijk gewoon de versen van Colossense nu. Want Colossense 3 vers 17. Ja, al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Dat vind je dan ook weer terug in Efeze 5, vers 20. Dankende te alle tijd, over alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkaar onderdanig zijnde in de vreze van God. En die dankbaarheid, die zie je ook weer terug in Colossenzen 5. 3 vers 15. Gewoon goed om dat weer eens even naar elkaar te leggen en die eenheid tussen die twee brieven te zien. En ja, en wat Paulus nou in zijn hoofd heeft bij dat ene lichaam waar die het over heeft. Efeze 4 gaat ook helemaal over de wandel, waar wij nu ook in Colossenzen 3 over spreken. De wandel, dat is weer zo'n kernwoordje. Je wandelt, staat er in 4 vers 1. In 4 vers 17, wandelt, dat gij niet meer wandelt als de andere heidenen wandelen. Je ziet in 5 vers 8, wandelt als kinderen van het licht. En 5 vers 17, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wilde zeren zij. In 5 vers 15 moet ik zeggen. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Ja, dus die hele brief die staat ook voor je vol met de wandel en wandelen. Nou, en die wandel, ja, die bespreken we in feitelijk in Colossenzen 3 nu ook. Alleen daar zien we het als de bekleding. Waar kleden we ons mee? En dan Colossenzen 3 vers 12, daar waren we dus mee begonnen. Zo doe dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid. Barmhartigheid is trouwens een woord wat we nog niet hebben bekeken. Wel de innerlijke bewegingen in samenwerking, samenspraak met de barmhartigheid, maar dat woord hadden we nog overgeslagen. De goede tierenheid hebben we bij stilgestaan. Ootmoedigheid, dus de nederigheid. Goede tierenheid hadden we nog niet bij stilgestaan. Nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid en verdragende elkaar. Nou, het gaat dus over dat woordje zachtmoedigheid vanavond. Het is een zelfstandig naamwoord natuurlijk, die zachtmoedigheid, een van de kledingstukken. Het woord dat is praoteta. En het is een woord wat je alleen bij Paulus tegenkomt. De zachtmoedigheid, althans in deze vorm. En dan is het afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, dat is praos of praus. Een van die twee zijn gerelateerd. Volgens mij zijn er maar twee mensen in de hele Bijbel van wie expliciet geschreven staat dat ze zachtmoedig zijn. Ja, we moeten bekleed zijn met zachtmoedig, maar twee mensen in de Bijbel die zeggen van wie expliciet staat, zachtmoedig, dat ze zachtmoedig zijn. Wordt er ook...
Mozes is er één.
En de Heer Jezus, zeker, ja. Ja. Laten we eerst eens van Mozes proberen te leren. Want er staat inderdaad dat Mozes... een zachtmoedig mens was.
Meer dan een ander.
Numeri 12. En dan zien we daar een beetje de context ook van. Tenminste, ik dacht dat nummer 12. Ik zie dat ik het niet heb opgeschreven, maar volgens mij staat in nummer 12. Over dat huis van God. Ja. Ja. Dan is het natuurlijk even interessant in welke context dit wordt gezegd. Waarom staat nou uitgerekend daar dat Mozes zo'n zachtmoedig mens was? Zou je van Mozes trouwens ook helemaal niet verwachten, hè, dat Mozes een heel zachtmoedig mens was. Maar uitgerekend daar staat het dus dat hij dat is. Mirjam nu sprak en Aaron tegen Mozes ter oorzaak van de vrouw van de Cushitische, die hij genomen had, want hij had een Cushitische ter vrouw genomen. Een Cushite, dat is waarschijnlijk een Ethiopische vrouw, dus een donkere vrouw, die had hij tot vrouw. En dat zinde, dus deze heidense vrouw eigenlijk, dat zinde Aaron en Mirjam helemaal niet. En ze zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Wat ze hier zeggen, ze, ja, ze misgunnen Mozes eigenlijk zijn plek. Ja, je speelt wel een beetje jaloezie mee, ja. Ja, Mozes die was gewoon aangesteld als leider over Israël. Hij was degene die het onder wiens leiding het volk uit Egypte geleid zou worden. Door de hand van de Heere. Dus ze beginnen een beetje te morren. Ze spraken dus tegen Mozes, deze Mirjam en Aaron. En dan staat er achter, en de Heere hoorde het. Dus dat spreken tegen Mozes, dat werd ook gehoord door de Heer. En dan, doch. Maar toch was de man Mozes zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nou, ik denk dat Mozes in de loop van de jaren gewoon heel veel geleerd had. Want we in het begin hebben we Mozes helemaal niet zo leren kennen als een heel zachtmoedig mens. Maar wat betekent de zachtmoedigheid hier? Nou, hij laat de Heer spreken. Hij komt niet voor zichzelf op. Hij wist dat hij in zijn recht stond. Mirjam en Aaron tegen hem begonnen te spreken. Dat was niet eerlijk, dat was niet rechtvaardig. Maar inderdaad, hij was zich ervan bewust dat hij het werk van de Heer deed. En die zachtmoedigheid die komt dus tot uiting dat hij niet het gevoel heeft dat hij zichzelf hoeft te verdedigen. En dat hij eens even een grote mond tegen Mirjam en Aaron op gaat zetten. Zeg, jullie moeten eens even naar me luisteren. Want weet je, hij begint niet gelijk terug te praten. En dat is natuurlijk een hele kunst. Gewoon om dit te laten gebeuren. Zonder gelijk in de verdediging te springen. Om gelijk actie te ondernemen. Van wie denk je wel dat je bent? Nee, Mozes die zwijgt. Hij was zeer zachtmoedig. En toen sprak de Heer haastig tot Mozes en tot Aaron en tot Mirjam. Gij drie komt uit tot de tent van de samenkomst. En ze alle drie kwamen uit. Nou, en dan zien we in het vervolg hoe de Heer deze zaak opknapt voor Mozes. Dat is de eerste keer dat je inderdaad de zachtmoedigheid tegenkomt. En uitgerekend in de wetgever van Israël. Nou, een andere context. Dat is inderdaad de Heer Jezus. Ja. In Matteüs 11. Ja, vers 29. Dus als je in vers 28 komt, herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus hier zegt de Heer feitelijk tegen zijn discipel of tegen een ieder bij dat vermoeid en belast zijn. En dat, dat is denk ik een vermoeidheid en een belast zijn zoals bijvoorbeeld een man als Mozes dat was. Die man moet altijd moe geweest zijn en belast zijn. En dan komen er ook nog eens een keertje Mirjam en Aaron, zijn eigen broer en zus, die gaan hem ook nog eens een keertje vertellen dat hij het fout doet. En dat exact datzelfde heeft de Heer natuurlijk ook meegemaakt. Ook zijn broers en zussen die hem vertellen dat hij gek is geworden. Weet je wel, als hij zijn werk staat te doen. Weet je nog wat ik bedoel?
Nee?
Dan hij is buiten zijn zinnen. En dat is dan zijn... dat vertaal ik dan eventjes gewoon in normaal Nederlands. Dat is gewoon van, hij is gek geworden. Dat als hij staat te preken en hij neemt maar geen rust. Nou, een van de zinnen die de Heer ongetwijfeld tijdens dat spreken ook heeft uitgesproken. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En hij zegt waarom? Nou, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij wist ook altijd alles over te geven in de hand van de Vader. Net als een Mozes dat deed. Hij stond er natuurlijk onbekend dat hij, als het hem persoonlijk aanging, hij antwoordde nooit. Hij verdedigde zichzelf niet, tot aan het kruis niet. Je zou zeggen van... Nou ja, soms hebben we misschien wel eens gedacht van doe dan alsjeblieft één keer je mond open en laat één keer zien wie u bent. Maar hij kon het oordeel overgeven aan zijn vader.
Alleen in Gethsemane zie je even van ik ben het. Toen deinsden ze terug, maar niet omdat hij een heel verhaal alleen...
Nee, nou ja, ze kwamen vragen van wie zoeken jullie?
Ja,
we zoeken Jezus van Nazareth. Ja, ik ben het. Ik bedoel, dat is zijn machtswoord inderdaad. Hij gaf inderdaad het antwoord. Nou ja, oké, hier sta ik. Ik ben er. Ja. Wanneer wordt de Heer nog meer zachtmoedig genoemd? Dat is ook in de profetie, hè? Ik weet niet waar je op doelt.
Dat is de intocht.
Ja, precies. Maar dat is Zacharia 9, Zacharia inderdaad. Dat de Heer op een ezeltje binnenrijdt en die tekst die haalt hij ook inderdaad zelf aan bij de intocht. Zacharia 9, vers 9. Inderdaad, toch wel een bekende profetie. Verheug u zeer, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Ziet, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen en een jong der ezelinnen. Nou, dat woordje arm, dat wordt overgezet in het Grieks in Matthäus als zachtmoedig. Het is dat woordje. Het is misschien wel gelijk goed om te zeggen. Dat woord wordt ook vaak vertaald met de armen. Of de ellendigen. Dat zijn de zachtmoedigen. Dus je vindt het woord zachtmoedig. De armen. Dus in de psalmen die hebben dat. Heeft er nog wel eens de armen. En dan wordt daar dikwijls mee bedoeld. De armen van geest of de ellendigen. De Ja, dat zijn dan de zachtmoedigen, ja.
Ze worden in de bergreden, Matthäus 5, 3 en 5, worden ze wel apart genoemd. De armen van geest en de zachtmoedigen.
Ja, daar vind je dan wel twee verschillende woorden. Oh, ja. En het woord voor Matthäus 5, vers 5, dat is zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. En daar vind je dan inderdaad dat woordje praos, zachtmoedig. Ja, maar dat als je bijvoorbeeld, dat is een woord wat je in Zacharië ook tegenkomt, de ellendigen, of het zijn gewoon de verdrukten in Israël, dat zijn de armen. En je hebt heel duidelijk, zeker in de profeten, je hebt de leiders van het volk, en die komen er buitengewoon slecht vanaf, in bijna alle profeten. En je hebt dat overblijfsel, en dat overblijfsel dat wordt vaak afgebeeld als de verschoppelingen, de armen, de ellendigen in het land. Die feitelijk ook bijna geen, geen recht hadden, of althans hun recht niet konden doen gelden, omdat gewoon de hele maatschappij door en door verrot en corrupt was. Ja, ze hadden geen plek om te gaan, maar dat zijn de zachtmoedigen. Dus daar moet je inderdaad ook een beetje context bij denken, bij het arm van geest en het. Nou, verder, zei ik net, het zelfstandige naamwoord, dat praoteta, dat komt alleen bij in de brieven van Paulus voor. Ik stel voor dat we die tot slot voor vanavond nalopen, om te kijken hoe hij dat dan gebruikt. In de eerste keer, dat is in 1 Korinthe 4, en daar hebben we het al een paar keer eerder over gehad, over die hoofdstukken 1 tot en met 4 van de eerste brief aan de Korintiërs. Hebben we een beetje in beeld wat daar gebeurt, of waar Paulus het daar over heeft in die eerste vier hoofdstukken van 1 Korinthe?
Ja, de verdeeldheid.
De verdeeldheid, ja, precies. Ja, heel goed. Paulus die is duidelijk een beetje aangeslagen over deze gemeente. En hij begint ook gelijk eigenlijk de wortel aan te pakken, de verdeeldheid. Dus het tegenovergestelde als waar we deze avond mee begonnen zijn, de eenheid van geloof en de eenheid van geest, die ontbrak aan alle kanten bij de Korintiërs. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, de verborgenheid was nog niet geopenbaard, maar al zou Paulus daarmee gekomen zijn, met dat thema van de verborgenheid, dan, al had hij dat dan zelf al geweten, dan hadden ze het daar niet eens kunnen aanvaarden. Ja, omdat het nog vleeselijken waren. 1 Korinthe 3 vers 1. Ja, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als jonge kinderen in Christus. Die zouden geen eens hebben begrepen waar het in dat lichaam over ging, denk ik. Maar goed, dat leg ik er nu zelf in. In elk geval, daar gaat het over in 1 Korinthe 4. En hij eindigt die vier hoofdstukken met de krachtige woorden in vers 18. Sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot jullie niet zou komen. Er waren dus een groepje mensen daar die denken van, nou, die Paulus die durft toch niet meer naar ons toe te komen. Maar Paulus zegt, ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil. En ik zal u dan verstaan, niet de woorden van degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Dat is een ander thema bij Paulus, die woorden over kracht. Dus een hoop bla bla. Maar Paulus zegt, het koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En natuurlijk, die kracht die wordt wel gedragen door het woord. Dat kan niet anders. Maar hij zegt, ik wil wel eens weten... wat jullie nou eigenlijk allemaal te vertellen hebben. En bij dat opgeblazen hebben we al eens een keer eerder gezien. Dan moet je een beetje als een ballonnetje denken. Is het niet gewoon allemaal lucht? Er zit geen kracht in. Ja, er zit wel kracht, maar als je een naald in die ballon steekt, dan is het is het niks. Hij zegt, wat wilt u? Zal ik met de roede tot u komen? En dan moet je je voorstellen dat hij met een staf in zijn handen staat van, ik zou jullie eens eventjes in elkaar timmeren. Dat is eventjes even plat gezegd. Ja, hij komt zo dat is met de roede. Of zal ik met de geest der zachtmoedigheid komen, of in de geest van de zachtmoedigheid? Nou, dat is natuurlijk een retorische vraag, want Paulus die komt niet met een knuppel. En Paulus die gaat er niet op los staan timmeren. Dus het antwoord is, natuurlijk, ik kom in de geest der zachtmoedigheid. En dat natuurlijk is, die exacte term geest der zachtmoedigheid, die vind je ook in de Galatenbrief. En dan zegt hij precies, geeft hij het advies aan de gelovigen hoe je met iemand om moet gaan die die overtreden heeft, die gevallen is. En die moet je dan niet met een knuppel terug proberen te timmeren. Nee, die moet je benaderen met de geest van zachtmoedigheid. Dus als Paulus zegt, moet ik met de roede komen of met de geest van de zachtmoedigheid, dan geeft hij eigenlijk in Galaten 6 vers 1, geeft hij het antwoord op zijn eigen vraag. Namelijk, broeders, indien ook een mens vervallen waren, of afgevallen waren, door enige misdaad, u die geestelijk zijt, en wat geestelijk zijn, dat heeft hij dan in dat gedeelte daarvoor uitgelegd. En zij die door de geest geleid worden, zie je in vers 19 van hoofdstuk 5. Breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draag elkaars lasten en vervult alzo de wet van Christus. Nou, hier heb je een hele mooie aansluiting, ook weer naar de brief van de Efeziërs, waar we het net over hebben gehad. Ja, dus die geest van zachtmoedigheid, die zich uitstrekt ook naar de mensen die vervallen, afgevallen, gevallen waren. Daar ga je niet over roddelen, daar ga je niet... Die ga je niet beschimpen, die ga je niet met kwade woorden belasteren. Nee, die probeer je met de geest der zachtmoedigheid te benaderen. Ziende op uzelf, zegt Paulus, pas op dat je ook zelf niet verzocht wordt. Met andere woorden, denk niet te hoog van jezelf. Ja, ga niet hoog boven die ander staan, want voor je het weet lig je er zelf naast. Dat is de geest van de zachtmoedigheid. Dus als Paulus zegt, moet ik naar jullie toekomen in 1 Korinthe 4? Moet ik naar jullie toekomen met de knuppel of met de geest van de zachtmoedigheid? Dan bedoelt hij, natuurlijk kom ik in de geest der zachtmoedigheid. En misschien geeft hij daar wel een voorbeeld van in hoofdstuk 5. Maar goed, dat zullen we nu even laten voor wat het is. In 2 Korinthe 10... daar vind je ook de zachtmoedigheid en opmerkelijk genoeg ook weer samen met goede tierenheid, 2 Korinthe 10 vers 1. Hier zie je trouwens wel een beetje een overeenstemming met Mozes, bedenk ik nu opeens. Want wat doet Paulus hier in dit gedeelte? Nou, hij verdedigt zichzelf. Paulus die, dat is niet alleen hier in dit hoofdstuk, maar het is in heel veel. Paulus die moest keer op keer, die moest maar zichzelf verdedigen dat hij werkelijk waar een apostel van Christus was. Ja, hij hoorde niet bij de 12e. Hij was dus ook niet geroepen door Christus in zijn terwijl hij op aarde was. Paulus had een hele aparte bediening gekregen en dat begon al met een bijzondere roeping. En dan zegt hij voorts, ik Paulus zelf bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mag zijn, of ja, hoe moet ik zeggen, vrij stout, flink, dapper, met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen, ja, dat is een beetje een raar woord natuurlijk, hè? Maar, flink staat er geloof ik in de HSV, ja, dat ik flink gehandeld hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar de geest, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Paulus die bidt dus door de zachtmoedigheid en de goede tierenheid van Christus. En feitelijk bidt hij ook daar, zegt hij ook van, ik wandel niet naar het vlees, maar ik wandel naar de geest. En zijn wapens, die worden dan in hoofdstuk 4 genoemd, die zijn krachtig door God tot nederwerping der sterkte. En niet krachtig door zichzelf, niet door zijn eigen overleggingen, niet zijn eigen redeneringen. Galaten 5 vers 22, daar vinden we de zachtmoedigheid terug. Dat is een van, daar, ook daar noemt Paulus het dus weer als, een vrucht van de geest. Dus iets wat hoort bij de wandel van de geestelijke mens. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Ja, dat ene laatste woord. Tegen de zodanigen is de wet niet. En dat is het hele thema van de Galatenbrief. Paulus zegt dat niet voor niks. Dat haalt hij niet opeens die wet erbij. Hij heeft het thema van de Galatenbrief is de besnijdenis. De gelovigen, die heidense gelovigen, die wilden zich laten besnijden. Zei van, ja, er moest nog wat bij. En dan zegt Paulus van, ja, als je wil laten besnijden, ben je schuldig om de hele wet te doen. Nou, en zegt, als je nou die geest ontvangen hebt, dus wandelt in de geest en de kracht van de opstanding van Christus, dan is die wet niet tegen jou. Die wet is helemaal niet voor jou bedoeld. Sterker nog, dan ben je gewoon de belichaming, de vervulling van de wet. Tegen de zodanige is de wet niet. Paulus zegt tegen Timotheus zegt hij iets soortgelijks. Enig idee waar we dat kunnen vinden? Dat is tegen die mensen die dan heeft hij het over valse leraren, die wellicht iets met die Galaten ook te maken heeft. Van willende leraren de wet zijn. Nee, ik bedoelde 1 Timotheus. Dacht ik. Ja, het kan zijn dat je. Nee, ik bedoel hier inderdaad 1 Timotheus 1. Dan zegt hij ook van die mensen in 1 Timotheus 1 vers 5. Het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van wie sommigen afgeweken zijn, dus zich gewend hebben tot ijdelspreking. En dat ijdelspreken moet je dan weer denken aan die Corinthische leraren die gewoon opgeblazen. Ijdelspreken is gewoon een hoop woorden, maar geen kracht. Willende leraars van de wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En daar staat dus eigenlijk, dat zijn mensen die graag de wet willen onderwijzen, maar ze snappen er eigenlijk geen bal van waar ze nou mee bezig zijn. Ja, ze weten zelf niet wat ze zeggen en wat ze bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat voor de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar voor de onrechtvaardigen. Ja, dus die wet is niet voor de rechtvaardigen. En die rechtvaardigen, dat zijn dan weer die mensen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof van Christus. En dan heb je weer de link naar Galaten 5, want dat is een thema in Galaten. Ja, dus de wet was niet tegen de zodanigen. Dat was Galaten 5 vers 22. En een van die dingen, dat is dus als we bekleed zijn met de zachtmoedigheid, als we die vrucht van de geest hebben. Nou, Galaten 6 vers 1 hebben we net gehad. 1 Timotheus 6. Ja, inderdaad, in 2 Timotheus 2 heb je ook zachtmoedigheid, ja. Klopt, ja. Nou, goed. Ik zie hem nu staan, dus die komt zo meteen ook nog. 1 Timotheus 6. Zie je een heel ander aspect van die zachtmoedigheid. En Paulus die heeft het tegen Timotheus in 1 Timotheus 6 over degene die, ja, de geldgierigen, ja, zij die op op groot gewin uit zijn, op geld uit zijn, om rijkdom te vergaren. En dan, ja, dan zegt hij ook, vers 10, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. En dan zegt hij tegen Timotheus, maar gij, o mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid. En dan het woordje zachtmoedigheid staat dus weer in een hele rij van kledingstukken. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. En het is alsof Paulus wil zeggen tegen Timotheus, zoals we net in Colossense zagen, toen ik zei van het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Toen zei ik van dat heeft, het is niet alleen maar overvloedig, maar het woord in zichzelf heeft een enorme rijkdom. Hier stelt hij die zachtmoedigheid onder andere tegenover de rijkdom waar velen naar jagen. Hij zegt, eigenlijk zegt hij hier van dit is de echte rijkdom. Jaag daarnaar. Vlucht al die andere dingen. En jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid en zachtmoedigheid.
Het woord zachtmoedigheid is wel een ander Grieks woord, hè, hier.
Oh, is dat zo?
Ja, dat is dit woord. En dat is zachtmoedig in lijden, zeg maar.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Het kan
zijn, ja, want ik. Ja, oké. Okay. Zoeken we op. En dan 2 Timotheus tenslotte. Nou, niet tenslotte, maar bijna tenslotte. 2 Timotheus 2. Inderdaad, dat noemde jij net al. Met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd de bekering gaven tot erkentenis van de waarheid. En dat is iets, de zachtmoedigheid voor de dienstknecht van de Heer. 2 Timotheus 2 vers 24. Ik denk dat voor een dienstknecht zo ongeveer een van de moeilijkste eigenschappen is. We zagen bij Mozes, die was daarin geslaagd. Hij was zachtmoedig, meer dan enig ander mens. Hoezeer zijn we geneigd om waarheid als onze eigen waarheid te gaan proclameren. En dan buitengewoon geïrriteerd raken als mensen dat niet gelijk willen overnemen. En daartegen ingaan. En dan je rust te weten bewaren. En niet gelijk het conflict te zoeken. En de strijd aan te gaan. En dat is dan heel dikwijls gewoon dat wordt een woordenstrijd. En ja, dat is iets waar we, denk ik, te alle tijden gewoon voor op moeten passen. Hier zie je dat woordje zachtmoedigheid. Het is namelijk niet onze waarheid. Ook wat wij spreken en denken en geloven is maar zeer ten dele. En dat geldt ook voor Paulus. Ik denk dat Paulus datzelfde gezegd zou hebben. Ook na de openbaring van die verborgenheid. Het is altijd ontzettend bewust ervan te zijn. Dat het waarheid is die we niet onszelf hebben eigen gemaakt, maar die we geleerd hebben van de Heer. Die het heeft ons onderwezen. En dat het zijn waarheid is. En dat we het gerust, echt heel gerust, in zijn handen kunnen leggen. In de wetenschap dat hij wat doet, wat goed is. Dat betekent niet dat we leidzaam wel leidzaam, maar niet fatalistisch moeten zijn of wat dan ook. Je mag gewoon die waarheid spreken, maar ook niet gelijk in de hoogste boom gaan zitten als mensen dat niet gelijk van ons over kunnen nemen of daar tegenin gaan of gelijk met tegenargumenten komen. Dan moet je natuurlijk ook altijd een beetje mee uitkijken. De meeste mensen die je tegenspreken, die hebben vaak helemaal niet nagedacht over wat ze zeggen. Van het, je krijgt gelijk allerlei losse vlodders naar je hoofd geslingerd. Ook daar hoef je niet direct maar een antwoord op te hebben of gelijk maar op te reageren, denk ik. Maar in elk geval, Paulus die zegt van zachtmoedig onderwijzen degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis van de waarheid. En dat is zachtmoedigheid, nou, dat is iets wat je zeker in het, op het, ik zal maar zeggen, het christelijke erf, is gewoon dikwijls ver te zoeken. Het is één grote woordenstrijd, één groot gekakel en gekrakeel.
Is dat dan weer de andere zachtmoedigheid in de context?
Nee, dat is dezelfde. Dat is pra-autos. Pro-autos.
Okay. En Titus 3, dat is de laatste tekst. En Titus, weten we nog waarom Paulus een brief aan Titus schreef? Titus had ook geen makkelijk baantje, hoor. Op welk eiland was Titus?
Kreta.
Kreta, precies. Titus die was een evangelist, een medewerk van Paulus, en die had hij op Kreta achtergelaten. Nou, als ik die brief zo lees, dan denk ik van, als er één plek is waar je toen niet wilde zijn als christen, dan is dat wel Kreta. En Titus, die moest daar dan inderdaad orde op zaken in de gemeente gaan stellen. En daarom moest hij daar ook ouderlingen gaan stellen. Hij zegt, zorg jij maar eens dat de ouderlingen komen die opzieners kunnen zijn in de gemeentes. En een klein beetje de orde bewaren. Het ging gewoon niet vanzelf. Het waren dus wel christenen, maar er waren nogal wat restantjes van hun oude leven meegeslopen de gemeente in. Nou, in Titus 3 staat dan, vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn, dat ze tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn. Maar dat zegt hij dus echt over die Cretenses. Kennelijk waren dat gewoon mensen die van nature gelijk erop lossloegen als er iets was. Ja, dus geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Nou, dat is nou typisch hier iets. Ik probeer me dan altijd voor te stellen hoe die eilandbewoners, dat waren gewoon een ruig volk. Vissersvolk ook waarschijnlijk, die voor het minste of geringste de kroeg indoken en met elkaar op de vuist gingen. En dan komt hier een groepje christenen, zij die Christus beleiden, en die moeten een totaal ander leven gaan leiden. Wat zullen zij zijn opgevallen daar op dat eiland? En hoe lastig zal het ook voor ze geweest zijn? Maar hoezeer zal hun hele denken anders zijn geworden dan ten opzichte van hun mede-eilandbewoners. Daar snapt natuurlijk helemaal niemand van bescheiden zijn, zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Terwijl de volksaard er kennelijk eentje was van, hak er maar op los. Als iemand jou iets kwaad doet, dan moet je gelijk erop los timmeren. Tenminste, dat komt wel een klein beetje uit deze brief naar voren. Ja, anders hoeft Paulus ook niet te zeggen dat ze geen vechters zijn. Nee, dus ze moeten bescheiden zijn en zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Dat was de term zachtmoedigheid. We begonnen dus bij Mozes, we hebben gekeken naar de Heer Jezus Christus en hoe het bij Paulus terugkomt. En ik hoop dat het woordje een klein beetje is gaan leven voor ons. Hoe Paulus het gebruikt. En hoe we dan ook met ere dat kledingstuk van de zachtmoedigheid mogen dragen als lid van het lichaam. Want dat hoort erbij. We moeten zachtmoedig zijn. Dat moet op de een of andere manier zichtbaar zijn. En dat, zelfs als het ons schade berokkent, onszelf schade berokkent, of ogenschijnlijk schade berokkent. De vrede te bewaren. En dan, ja, niet te twisten, niet te vechten, maar alles overlaten aan de Heer. In de wetenschap dat wat Hij doet goed is. Tot hier voor vanavond.